Goedemiddag gemeente, ouderen en ook jullie jongeren, gasten en luisteraars via de kerkradio of internet. Hartelijk welkom in dit kerkgebouw of waar u deze dienst op meeluistert. En dat geldt ook voor de luisteraars via de Stilok. Ook u een goede dienst toegewenst. De voorganger is dominee Visser. De schriftlezing is Romeinen 4 vanaf vers 1 tot Romeinen 5 vers 2. De collecte voor de slotpsalm, eerste voor de kerk, tweede kerkelijke kas, met name het emeritikas, en de uitgang voor het bouwfonds. We gaan nu zingen psalm 124 vers 1 en 4. En de kerkraad wenst u allen een gezegende dienst toe.
We geloven en belijden dat onze hulp en enige verwachting in de naam van de Vader is, die zondaren verkiest, en van de Zoon die zondaren verlost, en van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt. Amen. Gemeenten dan die met ons samengekomen zijn, luisteraars thuis, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten we weer gaan zingen, gemeente, nu uit Psalm 99, vers 2. Psalm 99 en daarvan vers 2. God die helpt in nood is in Sion groot. Buigt u dan in het stof en verheft met lof het heilig opperwezen. Psalm 99, vers 2. We gaan nu in gemeenschap met de ware katholieke kerk van Christus, de kerk van alle tijden en plaatsen, geloofsbelijdenis doen, zodat we weer beseffen dat we niet op onszelf staan, maar verbonden zijn in die grote gemeenschap der heiligen van altijd en overal. En laten we daarna gaan zingen als een respons, als een antwoord, Psalm 68, vers 2. Maar het vrome volk in u verheugd zal huppelen van zielenvreugd, daar zij hun wens verkrijgen. Psalm 68, vers 2 zingen we na het apostolicum en laat ieder nu in zijn of in haar hart meebelijden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Gemeente, voordat we de schriften openen, laten we bidden om de leiding van Gods geest. God, die wij bezongen hebben met de aloude liederen van Israël. U bent het die troont op die lofgezangen van Israël, weten we uit de schrift. Dat wil zeggen dat u heel nabij bent wanneer we ons mee laten nemen met die liederen die ingeblazen zijn door uw Heilige Geest in de profetie van de dichters. We willen u danken, Heere, dat we in die lange traditie staan van zangers en zangeressen, van beleiders en beleideressen, van discipelen en discipelinnen, en dat u doorgaat met ons. En dat u op deze zondag ook weer het fundament legt van een week die niet in het teken van de slavernij moet staan, maar in het teken van het kind van u zijn. In het teken van de rust mag beginnen. Geef dat we dat ook zo mogen verstaan en verwerken en in ons opnemen. Juist ook wanneer wij ons zo opgejaagd kunnen voelen door het leven zelf, door de druk van ons werk. Heere, geef dat we niet ploeteren als de kinderen van Israël in Egypte, toen ze slaaf waren, maar dat we in de vrijheid mogen staan. Heere God, wij komen tot u omdat wij uw woord wel op de kansel hebben liggen en voor ons in de bank hebben liggen en naast ons op de stoelleuning hebben liggen misschien, of op de salontafel als we meeluisteren via de radio, de Stilok of via het internet. Heren, we voelen met elkaar wel dat er zoveel stremmingen en belemmeringen kunnen zijn om dat woord echt te begrijpen en tot ons te nemen, dat we eerst tot u gaan. Wees dichtbij met uw Heilige Geest Laat Hij alle belemmeringen wegnemen. U, o machtige, levende, heilige Geest, bent toch de grote interpreet, de grote vertolker. U vertolkte al het evangelie op de Pinksterdag, in dat taalwonder, toen de leerlingen, de apostelen spraken en hun verkondiging in alle talen gehold werd. Doet u dat ook nu? Doorbreekt u, o Geest, de grenzen die door mensen zijn gemaakt? Wilt u zijn met iedereen die een taak heeft in deze dienst? Koster en organist, de broeders van de kerkenraad, ook de ouderlingen bijzonder die de taak hebben om de wacht te betrekken rondom de verkondiging van uw woord, dat die naar de schriften is en naar de belijdenis is. Wees ook met uw dienstknecht. Zonder u kan het niet. Dan zijn we geknakte rietstengels of van die vlammetjes die bijna uitdoven. Wilt u met uw geest zo dichtbij zijn dat we het weten en merken met elkaar. Dat u spreekt. En laat zo het wonder van de kerkdienst weer tot zijn volle glorie mogen komen en ontplooiing. Dat namelijk u spreekt. Dat hemel en aarde elkaar raken. Daar waar uw woord uitgedeeld, bediend wordt. Geef u ons daar hoop op. En geloof dat u tot ons spreekt. Via de woorden van een mens, zodat uw kerk gebouwd wordt, uw rijk komt en u de eer krijgt. Bewaar ons voor de zonde, vergeef onze zonde, rechtvaardig ons door het geloof, omwille van Christus. Uit genade. Amen. Gemeente, luisteraars thuis, we gaan de schriften lezen. We doen dat bij Romeinen 4... We lezen dat hele hoofdstuk, Romeinen 4 vers 1, daar beginnen we en we lezen door tot hoofdstuk 5 vers 2. Romeinen 4 vanaf het begin en we lezen door tot Romeinen 5 vers 2. Dat is niet een van de gemakkelijkste hoofdstukken van de Bijbel. En toch wil ik graag het hoofdstuk met u lezen om in de verkondiging daarbij te kunnen aansluiten. En we hebben gebeden om de hulp van de Heilige Geest. Dus we gaan vol goede moed dan dit hoofdstuk lezen, ook al is het wat moeilijk. En daarna gaan we in aansluiting op de schriftlezing zingen, Psalm 21, vers 1, 2, 4 en 5, waar het gaat om de glorie van Christus, de Messiaanse koning, die het leven heeft ontvangen van God. En als we die Psalm 21 zingen, dan denken we aan de Jezus Christus die de opgestaan is. Psalm 21, vers 1, 2, 4 en 5, na de schriftlezing, we beginnen bij Romeinen 4, vers 1. Wat zullen wij dan zeggen dat Abraham, onze vader, wat het vlees betreft verkregen heeft? Immers als Abraham uit werken gerechtvaardigd is, heeft hij iets om zich op te beroemen, maar niet bij God. Want wat zegt de schrift? En Abraham geloofde God en het is hem tot gerechtigheid gerekend. Aan hem nu die werkt, wordt het loon niet toegerekend naar genade, maar naar wat men hem verschuldigd is. Bij hem echter die niet werkt, maar gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. Zoals ook David de mens zalig spreekt aan wie God gerechtigheid toerekent, zonder werken. Welzalig zijn zij van wie de ongerechtigheden vergeven en van wie de zonden bedekt zijn. Welzalig is de man aan wie de Heere de zonden niet toerekent. Geldt deze zaligspreking nu alleen voor besneden mensen of ook voor onbesneden mensen? Wij zeggen immers dat aan Abraham het geloof gerekend is tot gerechtigheid. Hoe is het hem dan toegerekend, toen hij besneden was? Of als een onbesnedene? Niet als besnedene, maar als onbesnedene. En hij heeft het teken van de besnijdenis ontvangen als een zegel van de gerechtigheid van het geloof dat hij had toen hij nog onbesneden was, opdat hij een vader zou zijn van allen die geloven. Hoewel zij onbesneden zijn, opdat ook hun de gerechtigheid toegerekend zou worden. En om een vader te zijn van hen die besneden zijn, voor hen namelijk, die niet alleen besneden zijn, maar die ook wandelen in de voetsporen van het geloof van onze vader Abraham, dat hij had toen hij nog onbesneden was. Want niet door de wet is de belofte aan Abraham of zijn nageslacht gedaan, dat hij een erfgenaam van de wereld zou zijn, maar door de gerechtigheid van het geloof. Immers, als zij die uit de wet zijn, erfgenamen zijn, is het geloof zonder inhoud geworden en is de belofte teniet gedaan. De wet brengt immers toren teweeg, want waar geen wet is, is ook geen overtreding. Daarom is het uit het geloof, opdat het zou zijn naar genade, met als doel dat de belofte zeker zou zijn voor het hele nageslacht. Niet voor dat wat uit de wet alleen is, maar ook voor dat wat uit het geloof van Abraham is, die een vader is van ons allen. Zoals geschreven staat, ik heb u tot een vader van vele volken gemaakt. Dit was hij tegenover hem, in wie hij geloofd heeft, namelijk God, die de doden levend maakt en de dingen die niet zijn, roept alsof zij zijn. En hij heeft tegen alles ingehoopt en geloofd dat hij een vader van vele volken zou worden, overeenkomstig wat gezegd was, zo zal uw nageslacht zijn. En niet verzwakt in het geloof heeft hij er niet op gelet dat zijn eigen lichaam reeds verstorven was, hij was ongeveer 100 jaar oud, en dat ook de moederschoot van Sara verstorven was, en hij heeft aan de belofte van God niet getwijfeld door ongeloof, maar werd gesterkt in het geloof, terwijl hij God de eer gaf. Hij was er ten volle van overtuigd dat God ook machtig was te doen wat beloofd was. Daarom ook is het hem tot gerechtigheid gerekend. Nu is het niet alleen ter wille van hem geschreven dat het hem toegerekend is, maar ook ter wille van ons, aan wie het zal worden toegerekend. Aan ons namelijk, die geloven in hem, die Jezus, onze Heere, uit de doden opgewekt heeft, die om onze overtredingen is overgeleverd en opgewekt om onze rechtvaardiging. Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus. Door hem hebben wij ook de toegang verkregen door het geloof tot deze genade waarin wij staan, en wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. Tot zover Gods woord. Gemeente, luisteraars thuis, met de hulp van de Heere hoop ik u zijn woord mogen bedienen vanmiddag. En de tekst wordt gevormd door Romein 4, vers 25 en het daaropvolgende vers uit Romeinen 5, vers 1. Dus vers 25 uit Romeinen 4 en het daaropvolgende vers uit Romeinen 5. Dan lezen we deze woorden waar het over Christus gaat, die om onze overtredingen is overgeleverd en opgewekt om onze rechtvaardiging. Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus. Tot zover. Misschien is het u wel opgevallen dat in het gedeelte dat we lazen een citaat staat. Paulus citeert daar een psalm van David over vergeving en toerekening van de gerechtigheid. En we gaan er ook van zingen na de verkondiging. Dat is psalm 32, vers 1. Welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven. En vers 6. Rechtvaardig volk, verheft uw blijde klanken. Dus psalm 32, vers 1 en 6 zingen we na de verkondiging. Gemeente, ouderen, jongeren, jongens en meisjes, luisteraars thuis. In mijn werk als krijgsmachtpredikant kom ik vrij geregeld in aanraking met veteranen. En tegenwoordig zijn veteranen, militairen, die één of meerdere keren zijn uitgezonden geweest op een missie, vaak naar het buitenland. Maar ook betreft het de oude veteranen die in de Tweede Wereldoorlog nog gevochten hebben en nog in leven zijn. Het kunnen militairen zijn die nog actief dienen of al buiten dienst zijn. En het is me verschillende keren gebeurd dat juist met oudere veteranen ik een heel indringend gesprek had. Want zij hebben nogal eens met heel ingrijpende dingen te maken gehad. De oudste veteranen die nog in leven zijn, hebben nog aan de Grebbeberg gestaan in de meidagen van 1940. Hebben gezien hoe kameraden gesneuveld zijn. Hebben zelf ook bloed moeten vergieten van Duitse levens. De iets jongere veteranen weten te vertellen over Indië. En u weet, het onderzoek naar die periode, naar die politionele acties, is weer in de belangstelling komen te staan. Hoe hebben we ons daar eigenlijk opgesteld? Wat hebben we daar eigenlijk gedaan? Welk bloed hebben wij daar vergoten? De nog jongere veteranen die weten te spreken over Korea in de jaren 50, waar Nederlandse militairen het gevecht aan moesten gaan met Noord-Koreanen en met geweldige aantallen Chinezen en afgrijzelijke dingen hebben meegemaakt. En de jongste veteranen weten te spreken over Cambodja, Libanon, Joegoslavië, Afghanistan, Irak en nog zoveel meer. En van tijd tot tijd spreek ik een oude veteraan die ermee zit. Ik heb bloed vergoten. En hoe moet dat nou als ik sterf? Soms zijn het christenen, soms zijn het geen christenen. Mensen die het evangelie bij zich vandaan halen en toch er overheen kunnen zitten. Ik heb dat bloed vergoten van Duitsers, Koreanen, Chinezen, Joegoslaven, Afghanen, Irakezen. En hoe zal ik nou ooit rechtvaardig voor God verschijnen? Hoe moet ik nou voor God verschijnen? En jongens en meisjes in de kerk, dat is een vraag van oude mensen, maar dat kan zomaar ook een vraag van jullie zijn. Ik hoor in de consistorie van een leerling van een van de grote scholen hier in Veenendaal die gisteren overleden is op de leeftijd van 15 jaar. Ja, dan sta je voor God. En hoe moet dat dan? Wie van ons kan nu zeggen, ik ben daar gerust op als ik straks voor de Heere God sta? Daar gaat het over in de tekst van vanmiddag. Hoe dat kan. Hoe je vrede kunt hebben met God. Vanmorgen ging het in de dienst vooral over hoe je als gemeente naar buiten treedt in liefde betoon. Vanmiddag gaat het over hoe je als gemeente je naar boven toe verhoudt, naar God toe. Hoe je tegenover hem staat. En boven de preek schrijf ik dan gerechtvaardigd en daarom vrede met God. Gerechtvaardigd en daarom vrede met God. Die rechtvaardiging is nodig. Die rechtvaardiging is verdiend door Christus. En die rechtvaardiging wordt ontvangen door het geloof. Dus gerechtvaardigd en daarom vrede met God. Die rechtvaardiging is nodig voor ons, die is verdiend door Christus. En die ontvangen wij door het geloof. Luisteraars thuis, gemeente, het is nog niet zo lang geleden dat we de hervormingsdag herdacht hebben. En rondom hervormingsdag, de reformatieherdenking, 31 oktober, dan denken we weer aan Maarten Luther, die zijn stellingen aanslaat aan de kerk van Wittenberg. En Luther zat namelijk ook met die vraag. En rond reformatie moet ik dan altijd weer denken aan die teksten uit Romeinen die daarover gaan. Hoe vind je nou vrede met God? Want ja, dat is onvoorstelbaar belangrijk. We hebben dat gedeelte niet gelezen, maar als u vanavond Romeinen 1 erop na zou slaan, dan leest u in Romeinen 1 vers 18 bijvoorbeeld over de toren van God. De toren van God wordt geopenbaard vanuit de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen, die de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken. Dan gaat het over iets heel ingrijpends, over de toren, de straf van God. En juist in de kerk mogen we daarvan weten, van dat soort diepe tonen uit de Bijbel. In de samenleving is dat besef vaak heel erg weggezakt. Kunnen mensen het ook prima uithouden, zonder God, zonder genade, zonder evangelie. En dan, als je dat gaat turven, en dat wordt nog wel eens gedaan, dan kunnen Nederlanders zeggen dat ze ontzettend gelukkig zijn. Maar juist in de kerk weten we dat geluk niet voor het oprapen ligt, maar dat we in de kerk en als mensen, of we nou kerkelijk zijn of niet, te maken hebben met deze werkelijkheid van de toren van God. En daar schrijft Paulus dan ook over, in het gedeelte voorafgaand aan het hoofdstuk dat we zo even lazen. Hij schrijft over de toren van God, over de zondige aard van mensen. En dan zegt hij, dat is nou niet alleen van toepassing op mensen die God niet kennen, op heidenen, die de volkeren die nog nooit van Christus gehoord hebben, maar dat is ook van toepassing op Joden, zijn volksgenoten, en dat is ook van toepassing op christenen, mensen die Christus hebben leren kennen. Vanuit onszelf zijn wij zondige mensen, en zegt hij het in hoofdstuk 3, vers 23, want alle hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. Alle hebben gezondigd. En juist in de kerk leren we dat soort diepe tonen verstaan. Dat is niet een soort gevoel dat we opbrengen vanuit onszelf. Dat leer je niet op straat, dat leer je niet in je studie. Dat leer je juist in de kerk, wanneer we samen als gemeenschap de schriften lezen. Wij zijn zondige mensen. Zonde, dat wil zeggen, je mist je doel, je komt niet tot je bestemming, namelijk God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf. En u begrijpt, als dat nou gaat wegen, dat besef, als dat besef van die veteranen waar ik over sprak gaat wegen, en als je bij de begrafenis bent van een kind van 15 jaar, dan komen die dingen op je af. Zeker als je lid bent van een christelijke gemeente en als je weet hebt van deze diepe tonen in de Bijbel. De toren van God, zondige mensen. Wij hebben het nodig dat wij rechtvaardig voor God staan. Dat het goed is tussen God en ons, want als dat niet zo is, dan moeten wij vrezen voor Gods toren. En dat is niet maar een bangmakerijtje van dominees. dat is iets dat opkomt uit de diepste gedachten van de schrift en de diepste woorden van de schrift. Sterker nog, als we dat niet meer geloven, dat de toorn van God over onze zonde komt en dat wij schuldige mensen zijn en dat de zonde een probleem is, dat het een probleem is dat we God niet op de eerste plaats zetten en dat we voor onze medemensen niet zijn wie we moeten zijn. Als dat geen probleem is, dan is de consequentie dat we uiteindelijk ook niks meer met het kruis kunnen. Als de zonde ons niet meer bezighoudt, dan zal het evangelie ons nooit meer aanspreken. Want dan zeg je, ja, waarom moest Christus nou sterven? Waarom moest dat grote offer nou gebracht worden? Waarom moest Christus nou zo angstig en bang aan het kruis uitroepen, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Je voelt wel, het is niet een keuze van, nou, ik spreek of over de toren van God en dat is indringend, of ik spreek over het evangelie en dat is vrolijk en opbeurend en ik kan er een keuze maken. Nee, het is één pakket. Het gaat samen op. En juist omdat Paulus weet hoe zwaar dat weegt, de zonde en de toren van God daarover, de heiligheid van God, daarom wijt hij zoveel woorden over hoe dat dan opgelost kan worden. Hoe wij dan rechtvaardig, recht, in vrede voor God mogen gaan staan. Dat is dus nodig. Dat is het eerste wat ik graag wil benadrukken in de preek. Wij hebben nodig dat wij recht voor God komen te staan. En jongens en meisjes in de kerk, rechtvaardig, best een lastig woord. Maar je zou kunnen zeggen van, als je nou rechtvaardig voor God staat, dan moet je denken aan een uitspraak van een rechter. En jullie weten, als je wordt beschuldigd van een misdrijf, ik heb dat ook verschillende keren meegemaakt, ook wel bij militairen en die bijgestaan, die werden beschuldigd van een misdrijf. Ik herinner me een onderofficier die van een geweldig, geweldig ingrijpend misdrijf beschuldigd werd. En ik herinner me zijn paniek en zijn wanhoop, omdat hij graag wilde bewijzen dat hij onschuldig was. En het was ook een militair die bij de marechaussee werkte en die dus ook elke dag bezig was met zaken van recht en gerechtigheid. En nu werd hij zelf vals beschuldigd en hij werd er ziek van. Hij kwam erdoor in het ziekenhuis. Zoveel spanning had hij, omdat hij voor de rechter moest verschijnen. En hij was onschuldig, maar zou de rechter daar ook van overtuigd zijn? En als God nou de hemelse rechter is en als wij wel aan alles voelen en begrijpen dat het niet goed is tussen ons en die rechter, dan word je daar ongemakkelijk van. En dan kun je daar bang van worden. En dan kun je aangrijpen. En je kunt ervan wakker liggen zelfs, 's nachts. En rechtvaardig, dat wil nou zeggen dat de hemelse rechter zegt, ik verklaar jou onschuldig. Ik zie niets verkeerds in u, in jou. Ja, maar hoe kan God dat nou zeggen? Hoe kan God dat nou ooit zeggen? Hoe kun je nou ooit zekerheid hebben of je rechtvaardig bent? Of de hemelse rechter eigenlijk zegt, het is goed. Ik zie geen foute dingen meer in u, in jou. Kun je dat eigenlijk wel zeggen? In heel veel wereldgodsdiensten bestaat natuurlijk deze gedachte ook van verkeerde daden en vergeving door God. Je hebt het in het Jodendom natuurlijk, waar het gaat, dan gaat het erover dat je als mens je houdt aan de geboden van God en zo eigenlijk rechtvaardig wordt. Dat God eigenlijk zegt, je hebt goed je best gedaan en daarom verklaar ik je rechtvaardig. Je hebt het ook in de islam, waar mensen eigenlijk ook in onzekerheid zijn hoe Allah over hen zal oordelen. Dat weet je eigenlijk niet. Je kunt er alleen maar het beste van hopen. Maar in het christelijk geloof mogen wij weten van rechtvaardiging. Dat je het ook weet en dat je staat in de vrijheid daarvan. Dat is dus nodig en ook mogelijk om rechtvaardig te zijn. Als u goed thuis bent in de Bijbel en als u stevige catechisatie hebt gehad vroeger, dan zult u dat ook wel met me eens zijn, dan zult u dat ook belijden. Maar ik denk dat in de praktijk van ons leven wij daar helemaal niet zo zeker van zijn. In de praktijk van ons leven, als je het nou heel direct op de man, op de vrouw afvraagt, dan zijn wij helemaal niet zo zeker dat wij onschuldig voor God mogen staan. En vooral wanneer je door de Heilige Geest wat licht daarover hebt gekregen, over wie je bent van binnen, en als die passages uit Romeinen 3 je naar de keel grijpen, zoals Paulus dat zegt in Romeinen 3 vers 10, er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt, alle zijn afgedwaald. Samen zijn ze nutteloos geworden. Er is niemand die goed doet, zelfs niet één. Ja, als dat op je afkomt, wie zou dan nog durven zeggen, maar ik ben vrijgesproken. Als ik voor God sta, dan zegt hij, kom thuis mijn kind. Ik zie geen schuld in je. Wie kan dat nou zeggen? Wie durft dat nou te zeggen? Is dat eigenlijk niet heel hoogmoedig als je dat zegt? Nou, u weet wel, ik verwees even naar Maarten Luther aan het begin. De kerk van zijn tijd, die zei dat inderdaad. Die zei van, dat is heel hoogmoedig, dat kun je nooit weten, Maarten Luther. Je kunt alleen maar hopen dat je genoeg genade verdiend hebt op allerlei manieren. Aflaat, goede werken, gebeden tot de heilige. En dan moet je maar hopen dat God, als je voor hem staat, zegt het is genoeg. Maar zeker weten, nee, dat weet je niet. En ik denk dat protestantse christenen, gereformeerde christenen, heel vaak diep in hun hart gewoon rooms zijn. Dat we eigenlijk op die manier van de 16e eeuwse Roomse kerk in het leven staan. En dat we eigenlijk zeggen, ja, ik weet het eigenlijk niet zo zeker. Ik hoop het wel. Ja. Maar heel zeker weten, nee, dat weet ik niet. En dat is nou eigenlijk zo droevig, want dat was niet de boodschap van de reformatie. Dat was niet de herontdekking van de reformatie. En dat is niet wat de schrift hier zegt. Wij dan gerechtvaardigd uit het geloof hebben vrede bij God. Maar hoe gaat dat dan? En is dat eigenlijk wel eerlijk? Hoe kan God nou tegen u en jou en mij straks zeggen als wij voor hem staan, ik zie geen verkeerde dingen in je. Want laten we nou eerlijk zijn, het kolkt en het gist en het borrelt en het bruist toch bij ons van binnen. Daar komt toch van alles boven. Ook al zijn we zo gesocialiseerd, zo ingekaderd, zo opgevoed, dat het allemaal een beetje binnen de perken blijft en dat we geen kroegtijgers zijn en niet op bezoek gaan in allerlei bordelen en dat we ons gedrag een beetje binnen de perken houden. Maar van binnen gebeurt er toch van alles. Aan afgunst en jaloezie en haat en nijd en gevloek en begeerte. En verlangens duister zijn. Of hebt u dat niet? Ben ik de enige? Dat is toch ons menselijk bestaan? En dat heeft Jezus toch zelf gezegd. Uit een mensenhart komt eigenlijk niks goeds. En als u het niet gelooft, nou, ga maar eens bij een schoolplein staan kijken. Alle kans dat je binnen de korte keer een ruzietje voor je ogen ziet voltrekken. En als u het niet gelooft, kijk dan maar eens hoe het gaat in de grote wereldpolitiek, hoe de machten op elkaar botsen. En is dat dan wel eerlijk dat God zou zeggen, ik zie geen verkeerde dingen in jou? Nou, en daarom, gemeente en luisteraars, wil ik met u toe naar dat tweede van de preek. Dat die rechtvaardiging, dat die uitspraak van de rechter verdiend is, verworven is. Want dat staat zo bijzonder in de tekst in vers 25 van Romeinen 4... Daar staat het over de Heer Jezus, dat hij om onze overtredingen, onze zonden, is overgeleverd, uitgeleverd, aan het kruis gestorven, en opgewekt om onze rechtvaardiging. Hij is opgewekt om onze rechtvaardiging. Dus Als wij straks voor God staan en God zegt, ik zie geen verkeerde dingen in je, ik verklaar je rechtvaardig, kom thuis mijn kind. Dan is dat, dan heeft dat alles te maken met de opwekking, de opstanding van Christus. Hij is opgewekt om onze rechtvaardiging. Dus dat is wel heel belangrijk. Het is dus niet zo dat als je rechtvaardig voor God bent, dat eigenlijk opgaat in een soort van gevoel, een soort van stemming. Oh ja, nou voel ik het. Nou heb ik het. En zo zitten wij mensen natuurlijk in elkaar. Wij willen het graag vastpakken in ons gevoelsleven. Ja, nu voel ik het, nu voel ik het. Nu zal God wel mij rechtvaardig verklaren. Want u weet hoe het gaat met onze gevoelens. Dat gaat op en neer. En er hoeft maar iets verkeerd te lopen, thuis of op het werk, of je gevoelens liggen alweer ondersteboven. En als je met een goed humeur op de fiets stapte naar je werk, er hoeft maar iets te gebeuren op je werk. Een conflictje met een collega of met je chef of iets naars en je komt weer helemaal treurig thuis. Vlak voor het avondeten. Zo gaat het met ons gevoel en zo gaat het ook in de relatie met de Heere God. Dat kan alle kanten uitgaan. En in de psalmen kun je dat ook lezen. De ene keer dan is het juichen en de andere keer is het treuren. Zo gaat het bij ons gevoel. Geen pijl op te trekken. Maar de rechtvaardiging is niet een bepaald gevoel, ook niet een bepaald vroom gevoel van nou, nu heb ik zo goed avondmaal gevierd of nu heb ik een week zo mij geconcentreerd op het gebed en op Gods woord, nu voel ik het wel. Nee, het heeft te maken met dingen die buiten ons liggen. Het heeft te maken, zegt Paulus hier, met de opwekking van Christus, die toen, eeuwen geleden, plaatsgevonden heeft in de geschiedenis. Christus is opgewekt om onze rechtvaardiging. Hij heeft die verdiend, hij heeft die verworven. En daarom is het niet oneerlijk als God ons rechtvaardig verklaart. En ik wil dat graag kort uitwerken naar twee kanten, hè, dat die opstanding, die opwekking van Christus, die kun je in de eerste plaats zien als het fundament van onze rechtvaardiging. Waarom moest de Heer Jezus eigenlijk opstaan? Hij had toch alles verdiend, hij had toch geroepen aan het kruis, het is volbracht. Dan was het toch klaar. En toen hij het graf inging, ja, dat kwam er toch niet in mindering op. En hij had toch ook in het graf kunnen blijven. Nee, zegt het evangelie. Nee, hij is opgewekt, want dat was Gods grote amen op zijn werk. Christus had alles betaald en daarom kon de dood hem niet meer vasthouden. Want de dood is het gevolg van de zonde. De dood is de betaling van de zonde. Je hoeft nooit voor niets te zondigen. Je krijgt uitbetaald. Wat is dan de betaling? Wat is dan het loon van de zonde? De dood. En nu had Christus alles verdiend, alles verworven en daarom mocht het graf hem niet meer vasthouden. En zijn vader zei de amen op en daarom, omdat alles klaar was voor onze vrijspraak, voor onze rechtvaardiging, is Christus opgestaan. Het is een machtig amen dat geklonken heeft daar vlak buiten Jeruzalem in de hof op de Olijfberg. Het heeft geklonken in de geschiedenis. Het is het fundament. En dat is iets geweldigs, want rechtvaardiging heeft dus te maken met wat de Vader, de Zoon en de Heilige Geest tot stand gebracht hebben. Dat vind ik altijd zo heerlijk, dat het dus niet iets is dat van u en van mij en van jou afhangt. He, want ik zei het al, ons gevoel gaat alle kanten uit, onze goede voornemens, ach, dat blijft daarvan over. Wij zijn mensen die zomaar weer struikelen en vallen in allerlei kwaad. Maar het heerlijke is dat de opwekking een feit is dat buiten ons ligt. Dat is iets tussen de Vader en de Zoon. En omdat dat amen heeft geklonken, laat God de Vader zien, alles is helemaal klaar voor jouw vrijspraak, voor jouw rechtvaardiging. En dat wordt nu zomaar verkondigd. Het is klaar. Je hoeft niet al tobbend in jezelf te zoeken naar een gevoel waardoor je zou kunnen zeggen, oh, nu ben ik rechtvaardig, nu is het goed. Maar het ligt buiten jezelf. En het wordt geproclameerd de eeuwen door in het evangelie. Dat alles klaar is, het is volbracht. En het graf kon Christus niet vasthouden. Dat is het eerste. Dat is de opstanding van Christus als fundament van onze rechtvaardiging. Alles is klaar. En het tweede is, wat ik zou willen benadrukken, dat is dat door de opstanding die rechtvaardiging, die vrijspraak, nou ook zijn effect krijgt. Want ja, hoe gaat het nou, jongens en meisjes, als je voor de rechter moet komen en je wordt vrijgesproken? Soms gebeurt zo'n uitspraak van een rechter ook wel eens, als de verdachte er niet bij kan zijn. En dan moet die uitspraak, die moet naar de verdachte gebracht worden. Met een brief bijvoorbeeld. Maar ja, dan moet je die brief wel krijgen. Dan moet die van de rechter naar jou toe komen en dan moet je lezen in die brief, jij bent vrijgesproken. En dan moet iemand dat ook naar je toe komen brengen. Nou, in het geloof is het zo dat Christus als de levende koning, als de levende zaligmaker, die rechtvaardiging naar ons toe komt brengen. We hebben niet een dode koning, maar een levende koning. En hij is bezig in de geschiedenis, hij is vanmiddag bezig die rechtvaardiging, die vrijspraak bij ons uit aan te laten komen. En hij is bezig die uit te delen. Zodat u en jij en ik dat persoonlijk in handen krijgen. Stel je voor dat de Heer Jezus niet opgewekt was, dat hij dood was gebleven. Hoe zou er dan ooit een kerk ontstaan kunnen zijn? Hoe zou dan ooit de levende Heer Jezus het bestuur van kerk en wereld in zijn handen hebben kunnen nemen? En hoe had dan ooit er een kerk kunnen ontstaan? Dat had niet gekund. Christus is opgewekt om onze rechtvaardiging ook om die uit te delen. Hij leeft. Ja, en dan? Christus heeft dat verdiend. Christus heeft dat verworven. Hij is opgewekt om onze rechtvaardiging. Maar hoe krijg je dat dan in handen? Hoe krijg je dat dan in de vingers? Dan kom ik bij het derde van de preek. Hoe ontvang je dat nou? Want dan kom ik bij Romeinen 5 vers 1. Daar zegt de apostel Paulus, wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus. Dus Paulus die zegt, die rechtvaardiging, dat rechterlijke bevel van God, die rechterlijke uitspraak van God, die krijg je nou, daar krijg je nou zicht op, die krijg je nou in handen door het geloof. Door het geloof. En dan ben je ook precies bij de ontdekking van Maarten Luther in de Reformatie. En als ik dat zo zeg, dan kun je ook iets meer gaan begrijpen van dat best moeilijke hoofdstuk 4 dat we zo even gelezen hebben. Want er zit altijd iets in ons dat we zeggen van ja, het kan toch zo makkelijk niet gaan door het geloof. Er zal toch heel wat moeten gebeuren, er moet toch heel wat geploeterd worden voordat je kunt komen tot het besef, ik ben gerechtvaardigd. Nou, daar wisten de Joden ook heel wat van en daarom schrijft Paulus er in Romeinen 4 ook over. En dan noemt hij het voorbeeld van Abraham. Vader Abraham. En dan zegt Paulus van, hoe is Abraham nou rechtvaardig geworden voor God? Hoe heeft hij dat nou gekregen? Was dat soms omdat Abraham zo goed bezig was? Omdat het nou zo'n goede gelovige was en zo'n trouwe man was? Nee, zegt Paulus. Abraham werd rechtvaardig verklaard door God. Notabene toen hij nog onbesneden was, vers 10 van Romeinen 4. Hoe is het hem dan toegerekend toen hij besneden was? of als een onbesnedene? Nou, Paulus geeft het antwoord zelf, niet als een besnedene, maar als onbesnedene. Eigenlijk nog als een soort heiden. Want toen hij nog een heiden was en de afgoden vereerde, toen heeft God Abraham geroepen en Abraham heeft in geloof antwoord gegeven. En hij is op reis gegaan, bepakt en bezakt, op weg naar een land dat hij nog niet kende. Abraham reageerde in geloof en God rekende dat hem tot rechtvaardiging. Dus je wordt niet rechtvaardig door dat hele pakket van de wet van Mozes te volbrengen, zo dachten de Joden. Maar Paulus zegt, Abraham was al rechtvaardig nog voordat hij in het verbond was opgenomen, nog voordat hij besneden werd, nog voordat hij de instellingen van de Heere God kon gaan gehoorzamen. Want ja, de man was nog heiden toen hij reageerde op God. Je wordt niet gerechtvaardigd door je prestaties, maar door het geloof. En dat is nou zo'n vreemde werkelijkheid, want het zit er bij ons zo diep in, dat wij zeggen van ja, maar ik moet het toch goed doen voor God. En je merkt het ook in allerlei actuele christelijke liedjes, waar het heel vaak gaat om wat ik voel. En wat ik voor God presteer. En dat ik zoveel verlang naar God. En dat ik zo heilig bezig ben. En dat ik God altijd eer. Dat is de werkelijkheid natuurlijk niet. Het is vaak doffe ellende bij ons. Wij dan, zegt Paulus. Wij zijn verkocht onder de zonde. Wij zijn vleeselijk verkocht onder de zonde, zegt hij ergens in deze Romeinenbrief. En toch staat die werkelijkheid daar. Dat je gerechtvaardigd bent voor God. En dat je vrede hebt bij God door onze Heer Jezus Christus. En vrede, dat is niet maar een vredig gevoel. Zo van, oh, nou voel ik het. Nou voel ik het echt hoor. Nou heb ik zo'n vredig gevoel. Nou zal God mij wel aanvaarden. Vrede, dat is harmonie. Tussen God en ons. Tussen mensen onderling, maar vrede, dat is wat God doet. Wat God schenkt. Christus Jezus is onze vrede. En Paulus zegt, dat mag je nou zomaar aanvaarden door het geloof. Dus als ik het nou goed begrijp, zegt u, als ik nou zo de kerk uitga door die deuren en als ik straks nou de radio uitdoe, stilok uitdoe, Dan is het dus zo dat ik door het geloof rechtvaardig mag zijn. Ja, precies, dat is het. Dat is het nou. Wij hebben daar vaak iets heel ingewikkelds van gemaakt. Wij hebben er vaak iets van gemaakt als een mystieke weg. Een aantal belevingen die je moet opstapelen. En dan, aan het eind van je leven, misschien is het weggelegd voor een paar enkelingen. Een paar groot in de genade, die dan mogen weten, ja, ik ben rechtvaardig voor God. Ik mag thuiskomen straks. Maar de rest, ach, de rest, ploeteraars, zondaren, mensen die het allemaal niet zeker weten. Ja, maar dat is het dus niet. Wij dan gerechtvaardigd. En dat woord, dat staat er ook zo in het Grieks. Dat is dus iets dat altijd weer aan de orde is. Voortdurend aan de orde is. Wij dan gerechtvaardigd uit het geloof hebben vrede bij God. En dat is dus een werkelijkheid die te maken heeft met onze Heere Jezus Christus. Nou, u voelt dat knerst en dat piept bij ons aan alle kanten. Dit woord, dit machtige woord, dat zo zonder aarzeling de rechtvaardiging door het geloof neerzet. Ja, ik denk dat wij dat heel vaak niet snappen. Hoe groot dit evangelie is. Hoe geweldig deze uitspraak is. En toch is het zo dat die werkelijkheid nou uitgedeeld wordt in de verkondiging. De bediening, de uitdeling van de genade. Gerechtvaardigd uit het geloof. Wat is dat geloof? Jongens en meisjes, misschien kennen jullie het voorbeeld wel, maar stel nou eens voor dat iemand iets bijzonders wil laten zien. Je hebt van die mensen, van die evenwichtskunstenaars, hè, van die acrobaten, die spannen een kabel over een heel diep ravijn. En dan krijgen zij het voor elkaar om soms met zo'n evenwichtstok over die kabel te lopen, te balanceren over dat ravijn naar de overkant. En daar sta je dan bij misschien, hè, stel je voor, als toeschouwer en je ziet het gebeuren. Hè, die man of die vrouw met zo'n evenwichtstok. En er is ook geen net zit eronder. Hè. Als hij of zij valt, even misstapt, dan is het over. Hè. Dan valt hij of zij in dat diepe ravijn. En je staat erbij en je bent in spanning. Haalt hij het? Haalt ze het? En wat is het mooi als hij of zij dat haalt? Moet je het natuurlijk niet doen, want het is natuurlijk God verzoeken, maar het is het voorbeeld. Hè? En dan komt hij of zij aan de overkant. En als hij of zij nou zegt van, geloof je dat ik het nog een keer kan doen? Nou dan, ja, dan zeg ik, ja, dat geloof ik wel, want je hebt het nou laten zien. Dus ik geloof wel dat je dat kan. Ik denk het wel. Dat is niet zo moeilijk. Om dan te zeggen, dat geloof ik wel. Maar als die evenwichtskunstenaar, die acrobaat nou zegt van, nou weet je wat, als ik jou nou op mijn rug neem en ik balanceer over die draad naar de overkant, geloof je dan dat ik het ook kan? Ja, dan wordt het toch een beetje anders. Dan ben je er zelf helemaal bij betrokken met huid en haar. En dan moet je niet zeggen van ja, ik geloof dat u dat kan. Nee, dan moet je er echt, echt van overtuigd zijn. En dan moet je je overgeven aan die persoon die je naar de andere kant brengt. En gaat dat wel goed? Nou, ik denk, ik zou het niet doen persoonlijk. Ik zou het niet doen. Maar eigenlijk is dat nou wat Christus vraagt van ons. Kijk, een beetje instemmen, een beetje de waarheid van het evangelie verstandelijk instemmen en een beetje toeknikken, ja, dat gaat nog wel. Maar als het erom spant, als je net als die veteranen bezig bent met de dood, of als je staat bij het graf van een kind, een leerling van de school hier in Veenendaal, komt het dichtbij. Durf je dan nog steeds te wagen met Christus? En u en jij voelt wel, het evangelie is niet iets dat vraagt dat je het een beetje oppervlakkig toestemt. Een beetje toeknikt. Maar het evangelie vraagt ons om met huid en haar, met heel ons wezen, te vertrouwen op Christus die ons door de dood heen brengt. Die ons door het oordeel van God heen brengt. En die ons helemaal beschut en thuis brengt. En die werkelijkheid. God wil dat we die nu gaan aanvaarden door het geloof. En het geloof dat is aan de ene kant zo eenvoudig. Dat ook kinderen gelovige mensen kunnen zijn. En het is aan de andere kant zo bovennatuurlijk. Dat alleen de Heilige Geest ons het geloof kan schenken. Want vanuit onszelf zeggen we nee. Ik waag het niet met Christus. Nee, ik vind het allemaal mooi. Ik vind het mooi hoor, het evangelie. En ik geloof dat er best mensen zijn die dat weten. Maar ik begin er niet aan. Maar als u zich niet laat meedragen met deze Christus. Dan zult u ook nooit tot de rechtvaardiging komen. Dan zult u nooit de redding zien. Dan zult u, hoeveel werken u ook bij elkaar ploetert en schraapt. En hoeveel mooie liedjes je ook zingt, christelijke liedjes hoor. Over je gevoelens en hoe dicht je bij God wil leven. En wat je allemaal niet belooft aan God. En er komt niks van terecht. Dat is een geploeter met de werken die je niet rechtvaardig maken. Maar het geloof zegt Heer Jezus. Ik snap misschien nog heel veel dingen niet. Ik vind nog heel veel dingen moeilijk. En ik ben een ellendige zondaar. Want ik zou u zo graag willen dienen met heel mijn hart. Maar er komt, als ik eerlijk ben, niet zo heel veel van terecht. Heere Jezus, wilt u mij naar de overkant dragen? Wilt u mij rechtvaardig laten verklaren door uw Vader? Heere Jezus, u hebt gezegd dat wie op u vertrouwt, wie u volgt als het licht van de wereld, nooit meer in het donker zal lopen. Heere Jezus, met knikkende knieën en trillende handen, kan ik niet anders meer dan dat woord van u aangrijpen, vastpakken. Door het geloof behouden. Is dat het? Dat is het nou. Dat is het nou. Moet ik dan nog iets... Nee, dat is het. Wij dan gerechtvaardigd door het geloof. Ja, maar ik moet toch mijn zonde leren kennen? Dat doet Christus. Ja, maar ik kan niet geloven? Dat doet de Heilige Geest. Ja, maar ik heb te veel zonde en duisternis opgestapeld in mijn hart. Want er zijn zoveel dingen die mijn vrouw niet weet en die mijn man niet weet en mijn wijkouderling niet weet, maar die er wel liggen. Dat heeft Christus nou allemaal weggedragen. Tegen elk bezwaar van u staat dit woord. Gerechtvaardigd door het geloof en daarom vrede bij God. God geeft die vrede, God doet het. Ik leef niet van mijn gevoel. Maar ik leef van dit woord. En dit woord zult gij laten staan. Dat is een woord van Maarten Luther. En dan kun je de kerk uitgaan. Alsof je 100 kilo lichter bent. Geen veroordeling. Maar vrede. Geen angsten voor God. Maar hem kennen. Als een verzoend vader. We zijn vanmiddag wel heel dichtbij het koninkrijk van God. Vlakbij. Het wordt aan u gepresenteerd. Het wordt aan u voorgehouden, bediend. Zoals een, nou dat is het eigenlijk, een ober. De spijs en drank aanbiedt. Zo dichtbij komt God vanmiddag. Gerechtvaardig uit het geloof. Ik weet hoe mensen, ik weet dat uit eigen ervaring, ontzettend kunnen tobben met dit geloof. Maar ik weet ook dat de Heilige Geest het heerlijk oplost. Wie hiermee tobt en zegt, ik heb er eigenlijk geen flauw benul van of ik rechtvaardig ben van God. Die mag vragen, Heer Jezus, wil mij lesgeven door uw Heilige Geest. Zodat ik het ook mag zien. Zodat ik het ook mag gaan aanvaarden. Rechtvaardig te zijn door het geloof. En dan ook vrede met God te hebben. Amen. Laten we samen de Heer danken en bidden. God en Vader in Christus. Het is nauwelijks te geloven, maar het is uw woord dat wie in u gelooft rechtvaardig verklaard is. Heren, dat is een werkelijkheid die nauwelijks te bevatten is. Het is ook niet voor niets dat de engelen dat proberen te verstaan zoals we in de schrift lezen en het eigenlijk niet vatten. Wij hebben dit nooit bedacht, dat God zijn zoon zou offeren, zodat hij mensen zoals wij vrij zou spreken. En toch is dat juist de blijde boodschap. En wij bidden u dat wij, arme zondaren, leren leven van uw werk, Heer Jezus. Gelukkig hebt u de vrijspraak zelf verdiend, Heer Jezus. En hoeven wij daar niet aan toe te doen, niet iets aan toe te voegen. Maar mogen wij ons helemaal laten zakken op u. Wij willen bidden dat wij werkelijk christenen mogen zijn, die niet wankelend heen en weer geslingerd worden, maar die weet hebben van de rechtvaardiging door het geloof, de rechtvaardiging van de goddeloze. Wij vragen u vergeving dat wij altijd maar weer proberen om iets in onze prestaties te zoeken en te leggen. Dat wij proberen om ons gevoel zo op te werken en zo af te stemmen en zo op te zwepen, alsof wij daarmee dichter bij u konden komen. Maar wij leven niet van ons gevoel, maar door het geloof. Door u op uw woord te nemen en door u op uw woord te vertrouwen en het zo te wagen en dan niet teleurgesteld uitkomen. Wij willen u bidden, Heren, voor ons land en volk. Wij willen u bidden dat dit woord van het evangelie bewaard mag blijven in ons land voor ons volk. Wij willen u bidden dat u uw kerk in stand houdt en dat uw kerk in de verhouding tot u gerechtvaardigd mag zijn, maar dan ook naar buiten zal treden als mensen die weet hebben van dit bijzondere geheimenis. Geef dat wij zo ook kracht mogen vinden om ons werk te doen. Morgen op school, in de collegebanken, op de bouwsteiger. Dat wij christen zijn in de schaftkeet, maar ook in de mensa, op de kazerne, maar ook waar we geplaatst zijn op kantoor. Geef dat wij christenen mogen zijn die licht verspreiden. Of wij morgen nu de schoonmaak hebben gepland thuis, of dat wij morgen een beleidsplan moeten inleveren. Maak van ons mensen die achter u aangaan, Heer Jezus. En geef dat ook de kinderen en de jongeren iets van dit geheimenis mogen proeven. We bidden u voor onze regering om wijsheid in de vluchtelingenproblematiek. We begrijpen wel de spanningen die dat oplevert, maar geef dat we als christelijke kerk ruimhartig mogen zijn en vriendelijk jegens hen die van ver hier naartoe komen. Maar geef ook onze regering middelen en wijsheid om op een goede manier dat alles te begeleiden. Ieder in het zijne. Wij als leden van de christelijke kerk die een andere taak hebben dan de overheid. De overheid die soms ook mensen weer moet terugsturen en naar oplossingen moet zoeken. En wij die geroepen zijn om naasten te zijn. Van mensen uit Eritrea en Libië en Irak en Afghanistan. Heren, wij bidden u voor het werk van de zending veraf en evangelisatie dichtbij. Wij bidden u voor het mooie werk dat al meer dan 100 jaar mag gebeuren aan de Theologische Universiteit in Apeldoorn. Zegen ieder die daar studeert, doseert, ondersteunt. Heren, geef ook mensen die zich geroepen weten om de rechtvaardiging van de goddelozen te vertolken en te verkondigen. En roept u, wat zou het heerlijk zijn dat we het ook mogen merken in de kerken en ook vanuit deze gemeente, dat mensen zich geroepen mogen weten om hun leven in uw dienst te besteden. We bidden u voor luisteraars thuis. Wij kennen hen niet, maar u wel. Zegen hen. Geef dat ze getroost hun weg mogen gaan. Niet vanwege een goed gevoel, maar vanwege Christus die alles volbracht heeft. Zegen het werk in de gemeente. Zegen de broeders van de kerkenraad. Zegen de predikanten van deze gemeente. Geef wat nodig is om zegenrijk te werken. Ga met ons als we naar huis gaan. Er zijn allerlei verenigingen actief, ook vanavond nog, jeugdvereniging. Geef ook daar uw zegen. En geef dat onze jongeren, hoewel veel misschien lastig en moeilijk is, ook in een preek, toch iets mogen aanvoelen. Van dat bijzondere, dat het leven met u is. Niet spreekt vanzelf. Ook niet dat onze kinderen u zullen volgen, Heer Jezus. Niet spreekt meer vanzelf. Maar wilt u met uw geest dat doen. Zo leggen we heel ons werk, deze hele brandende wereld, met alle conflicten in Syrië en Irak en Afghanistan en noem het op, in uw handen. U regeert, Koning Jezus. We geloven dat. We zien het niet altijd, maar we geloven het. Wilt u de geschiedenis vast in handen nemen en uw rijk doen komen? Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. We zingen tenslotte uit Psalm 41, vers 1. Een messiaanse psalm. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van ene koning zingen. En als we zingen over die koning die hier een beminnelijk vorst wordt genoemd, dan denken we aan hem die is opgewekt om onze rechtvaardiging. Psalm 45, vers 1. En u krijgt ook de gelegenheid om uw gaven te wijden aan de Heer en zijn diensten. Gemeente, ik had me voorgenomen te bidden ook voor de nabestaanden, de ouders van de overleden leerlingen van 15. Het spijt me dat ik dat vergeten ben. Maar zou ik dat thuis willen doen? En zouden jullie dat, jongelui, op de jeugdvereniging willen doen? Verheft uw harten tot God en ontvangt hier in de kerk of thuis de aloude priesterzegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede. Amen.